Daar waren we gebleven. En MBV heeft het boven gezet. En dat klopt. Petrus gevangen genomen en bevrijd. En laten we het eerst maar even lezen met elkaar. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Ik zou zeggen de ongezuurde broden. Goed. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten en steeds 4 man liet bewaken. Met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In die nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus rustig te slapen tussen 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur, ze hadden geen simpele maatregelen genomen, ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer, en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: vlug, sta op. Met dat hij sprak, dus meteen, vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel: sla je mantel om en volg mij. Ja, ik kreeg hele instructies. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren ook werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen liet. Die was gevlogen dus. De engel was gevlogen, ja. Goed. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte, verwachtte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden voor zijn vrijlating, in ieder geval voor hem. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rode heette, Roosje is dat, hè, om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Je bent niet goed, snik, zeide ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan is het zijn, zo, we gaan hier beschermengel vertalen, dat had ik nog niet gezien. Dan is het zijn beschermengel, zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders. Bij het aanbreken van de dag ontstond er een enorme opschudding onder de soldaten die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn, want die zagen ze niet meer. Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen. Vervolgens reisde hij naar Judea en Caesarea, waar hij enige tijd bleef. De MBV dat vertaalt ook weer in deze pericoop heel erg verklarend. Ze zijn bang dat je niet snapt als hij weggevoerd wordt, wat er dan met hen gebeurt. Dus daarom met wegvoeren, dat vertalen ze gewoon met om hem terecht te stellen. Nou, goed. We komen er wel op, want we gaan gewoon beginnen. Bij het begin, vers 1. En omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Nou, dan zou ik je zeggen wat er staat. Laat je even zien. Omstreeks die tijd legt Herodes de koning handen op. Handen op. Om sommigen van de gemeente kwaad te doen. En dat handen opleggen, dat hebben ze vertaald met mishandelden. Ja, snap je? Maar dat staat er niet. Dus ik hecht wel gewoon aan wat er staat. Maar dat het niet fraai was wat Herodes deed, dat zal duidelijk zijn. Ja? Lucas, we gaan even kijken. Omstreeks deze tijd. Goed. Lucas die keert hier in zijn handelingen, en dat zie je heel duidelijk, terug naar Judea, Jeruzalem. Waar zat hij met zijn verhaal? Ja, in Antiochië. Inderdaad, daar zat hij. Dus dit komt ineens ertussen, want in 13 gaat het gewoon weer door in Antiochië. Antiochië, als je beter weet. Ja. Dus dit hoofdstuk 12 staat op zichzelf. En bestaat uit wat Herodes doet en zijn einde. Want hij handelt, gedreven door een bepaalde grootvorst. En dat is ook zijn einde. Nou, dat is zijn einde, dat komt de volgende keer. Omstreeks die tijd vindt dat plaats. De tijd dat we net Antiochië verlaten. Ja, vorige leerhuis. En wat vindt er plaats? Nou, dat zal ik je vertellen. Tot nu toe hebben ze alleen maar confrontaties gehad met het Joodse Sanhedrin. Dat weet je uit de handelingen. Ja? En er is ook gevangenname uit voortgekomen. En ze hebben Petrus ook al een keer eerder op laten sluiten. Ja, zelfs twee keer eerder. Als je het goed gevolgd hebt met me mee in de handelingen, anders heb ik het voor je geteld. Ja? Nu komt daar iets bij. Als je goed meekijkt. Want nu krijgen ze een confrontatie. Nou, met de overheid. Met Herodes Agrippa 1. Dat is het. Staat hier Herodes. Klopt, maar het is Herodes Agrippa de eerste. En wat is er met die man aan de hand? Dat is heel bijzonder. Hij stamt af van de Maccabeeën. Dat heb ik voor je uitgezocht. Dus als hij afstamt van de Maccabeeën, heeft hij ergens toch priesterlijk bloed in zijn aderen. Ja? Hij is dus eigenlijk Joods religieus. En tegelijk, en dat snap je dan wel, tegelijk is die beeld van de tegenstander. Ik hoop dat je het begrijpt. Ja? Beeld van de tegenstander. Hij verpersoonlijkt, laat ik het zo zeggen, hij verpersoonlijkt het kwaad. En dan kijk ik naar Herodes, wat doet hij hier? Nou, hij legt handen op. Ja? Ik kan op verschillende manieren handen opleggen, maar. Of slaat hij de hand aan mensen? Vraag ik dan. In ieder geval is één doel van hem duidelijk. Hij wil de Joodse leiders voor zich winnen. Daar heeft hij baat bij. En daarom doet hij sommigen van de gemeente kwaad. Nou, wie wordt er allereerst genoemd die hij kwaad doet? Bij naam? Jacobus. En dat zien we dan in vers 2. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met een zwaard de dood brengen. Punt. Korte mededeling. Ja? Jacobus. Leni heeft er vorige keer wat over gevraagd. En ik vertel hier, hij en zijn broer Johannes kennen wij als de zonen van Zebedeus. De Boanerges. De zonen des donders. Ja? En misschien weet je nog dat zij, althans die moeder die wilde wel organiseren, dat ze allebei, de een aan de linkerkant en de ander aan de rechterkant kwam te zitten. Maar die jongens zelf waren ook vuurvreters, die apostelen. Hè? Want die hadden zoiets van, dat we gaan hier voor alles, we gaan ervoor. En dan zegt Jezus tegen hen op een gegeven moment, kun jij gedoopt worden in de doop die ik gedoopt, waarin ik gedoopt ga worden? Ja, dat kunnen we. Dat kunnen we, zeggen ze hardop. En we zien dat Jacobus hier dat ondergaat nu. Ja? Ze horen dus, Jacobus en Johannes, bij Jezus' meest geliefde leerlingen. En Lucas is heel kort. Hij laat hem met het zwaard ter dood brengen. Zo staat het er. Herodes laat hem onthoofden. Dus nog even terug. Jacobus verkondigt het evangelie. En dat kost hem zijn kop. Ja?
Het evangelie verkondigen, dat wordt niet altijd ook in deze tijd in dank afgenomen. Vandaar dat het misschien wat minder gedaan wordt. Het kan je ook de kop kosten. In je kennissenkring bijvoorbeeld. Zomaar mogelijk. Nou, deze Jacobus, die de kop kost, daar zitten we nog steeds. Want daar gaat het hier over. Die noemen ze Jacobus de Grote. En Jacobus de Grote, in het Hebreeuws, als het gaat over de grote, dan is het de oudere, dan is het eigenlijk de oudste. Van. Dus dan is er nog iemand, denk ik. Dan zal er ook nog wel een andere Jacobus zijn. Goed. We kennen dus nog een apostel, wist je dat? Die Jacobus heet, er zijn twee Jacobussen die apostel zijn. We kennen nog een apostel die Jacobus heet. En dat is, nou dat snap je hoe die heet, als bijnaam Jacobus de... Klein, ik weet niet of die lang was, maar... Het Hebreeuws en ook het Aramees heeft het woord kleine voor jongste. We hebben de oudste Jacobus en we hebben de jongste Jacobus. Snap je? Deze Jacobus is zoon van Maria en Alfeus, oftewel Cleopas genoemd. Alfeus is Grieks voor Cleopas. Cleopas is Hebreeuws Aramees. Ja?
Dat heeft...
Wat? Nee, dat is anders. Ja. En deze tweede Jacobus de Klein, of de Jonge, die wordt voorganger van Jeruzalem. Die schrijft ook de brief van Jacobus. En dan, als je in het evangelie goed leest, dan weet je, er is minstens nog één Jacobus. In het evangelie lezen we, Jezus heeft een broer. En hoe heet die broer? Jacobus. Zijn Jacobus en Johannes niet zijn broers of zoiets? Jozef, ja, niet zijn broers. Dat is dus weer een andere. Ja, daar heb ik er drie. Als je het compleet wil maken, is er een tweede apostel Judas. En zijn vader heet Jacobus. Ook een tekst van. Ik heb het voor je uitgezocht. Ik heb straks blaadjes ervan. En dan kan je, als je wil, kan je er wat van meenemen. Want daar heb ik wat bijbelteksten bij gezet. Nou, als je denkt, waar haalt hij dat vandaan? Staat hij dat even... Heb ik de bijbelteksten bijgezet. Ja? Goed. Vers 3. Als hij ziet dat de Joden hier gunstig op reageren, laat hij ook Petrus aanhouden. Dat is tijdens het feest van de ongedecemde broden. Hij ziet letterlijk, ziet hij, dit is de Joden wel gevallig. Ja? Dus je kan vertalen dat zij hier goed gunstig op reageren, of goed op reageren. Hij merkt, dit is de Joden wel gevallig. Dat die, dat oproergedoe, dat van die volgelingen van Jezus, dat het opgeruimd wordt. En daarom laat hij nou Petrus gevangen nemen, gevangen zetten. En wat was Petrus in die tijd? De? Precies, Leni, inderdaad. Dat was de voorganger van Jeruzalem. En dat doet hij tijdens het feest van de ongezuurde broden. Eerst het feest van de ongezuurde broden en dat gaat dan over in het paasfeest. En dat doet me aan Jezus denken, want die nemen ze ook vlak voor Pasen gevangen en ze kruisen hem. Petrus wordt hier al voor de derde keer gearresteerd, even voor de duidelijkheid. Je moet wel wat voor je voor het evangelie over hebben. Ja? Is het een oproep van de Heer of is het een uitleg van Handelingen? Goed. Petrus belt dat hij het goed met hem gaat. Oké. Dus ik zei net, en toen kwam wel doorheen. Tijdens het feest van de ongezuurde broden, eerst het feest van de ongezuurde broden, daarna het paasfeest, dat is eigenlijk één feest geworden op dat moment in de Joodse traditie. Doet maar Jezus denken, nemen ze ook gevangen voor Pasen en ze kruisen hem. Petrus, zei ik al, wordt voor de derde keer gearresteerd, daar was ik. En dat eerste twee keer zie je in Handelingen 4 vers 1, als je de vindplaats wil weten, en Handelingen 5 vers 18. Dat hebben we ook met elkaar al doorgenomen in de leerhuizen. Ja. Goed. Dit gebeurt dus tijdens het feest van de ongezuurde broden. En waar is dat een beeld van? Ik wil het gewoon een beetje praktisch maken. Geen vermenging inderdaad. Ongezuurd. Ja? Ongezuurd leven. Vind je dat niet prachtig? Dat is toch veel beter dan een zuur leven? Ja? Een gereinigd leven dus. Moet je je voorstellen, dat feest vieren ze. Dat je je niet laat verzuren tijdens geestelijke luchtvervuiling. Door boze geesten die, en dat kan je tegenkomen, ik tenminste wel, die jouw luchtruim beademen. En dat beneemt je, als je niet uitkijkt, Gods adem. Ja? Boze geesten die misbruik maken van wat ik, wat jij aan negatiefs meemaakt, of aan negatiefs meegemaakt hebt. En dan hebben ze daarmee alle aandacht. En als je er allemaal over gaat vertellen, dan heb je zelf ook alle aandacht misschien. Maar de Heer is daar niet in. De Heer doet daar niet aan. Hij is enkel positief. Prachtig. Dus, mogen wij, mag jij en ik, we mogen de Heer dienen. Met heel ons hart, met al je vermogens. Prachtig, hè? Dat is mooi. Niet meer verzuren. Steeds minder. Opruimen. Het oude decem, om het zo maar te zeggen. Goed, dat feest vieren ze dus. Ze vieren ook nog God redt uit. Hij doet mij uittrekken. Hij geeft mij elke dag brood in de woestijn. Prachtig, ja? Mag je ook vieren trouwens. Jezus is jouw brood des levens, jouw levend water. En we reinigen ons, als het goed is, om alleen vanuit Hem te leven. Om Hem niet te ontkennen in je leven. En daar bedoel ik niet mee dat je geen liederen meer zingt, maar daar bedoel ik mee dat Hij niet kan werken in je leven. Hem niet te verloochenen, Hem niet te kruisigen of opnieuw te kruisen. Want dat betekent dat ik, dat jij hem op een bepaald gebied van jouw leven, of in jouw leven, onmachtig maakt. Ja? Hij kan niet vrijkomen in je leven. Hij kan niet doorkomen. Hij kan niet opkomen dan. En hij wil alleen maar verder opkomen in mijn en jouw leven. En dat mag alleen maar doorgaan. Dat hoeft niet te stoppen. Dan heb je orthodoxie en geen leven meer. Ja? Prachtig. Peter schrijft dat over dat jezelf reinigen aan de Korintiërs, dat laat ik je even zien, in de Telos vertaling. Zuivert het oude zuurdeeg uit, dat is dus een opdracht, dat hadden die mensen ook wel mogen doen daar, opdat u een deeg, nieuw deeg bent. U bent immers, en daar word je bij bepaald, eigenlijk ben je ten diepste ongezuurd. Want ook ons Pascha Christus is, ons paaslam, ons Pascha Christus is geslacht. Laten wij daarom feest vieren en leven, niet met een oud zuurdeeg, ook niet met een zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprecht zijn en waar zijn. Prachtig, hè? Dat staat op hoe je leven mag zijn, of zal ik zeggen, verder mag worden. Ja, ik denk dat dat iets kwetsbaarder is. Dat je zegt, oké, daar kom ik van tegen, maar ik wil dat allemaal uit mijn leven wegdoen, zodat ik inderdaad op dat ongezuurde brood ga lijken. Een leven in waar zijn en oprecht zijn. Nou, dan gaat het verder in vers 4. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl ze een soort herdenken dat ze bevrijd zijn, ja, dat is het verhaal, neemt Herodes Petrus gevangen. Ja, aparte kan het niet, hè? Ze herdenken hun bevrijding en nemen Petrus gevangen. Na het feest, dat lees je ook, zal hij voorgeleid worden. Dat staat er, voorgeleid. Voorgeleid voor het Joodse volk. En die zullen schreeuwend hem schuldig verklaren. Want zo werkt dat bij de tegenstanders. Ja? Ze schreeuwen en ze zomaar verklaren ze je schuldig. En ze hangen je op aan een paal. En ze spijkeren je aan het kruis. Gebeurt nog steeds overigens hoor. Voor duidelijkheid, ook geestelijk. Ja? Dus daarna zullen ze hem executeren. En wat is nou met Petrus het geval? Ja, dat is eigenaardig. U heeft zeker een hele bijzondere voorrecht in de hemel. Want hij is al eerder ontsnapt, of uitgeleid, kan je ook zeggen, uit de gevangenis. En dat weten ze. Ja, want het is nog steeds in Jeruzalem. En daarom laten ze hem zwaar bewaken. Steeds door 4 soldaten tegelijk. 2 in het blok bij hem en 2 voor de deur. Dus als er wat gebeurt met die blokken, en dan staan er ook nog 2 voor de deur, komt hij er echt niet uit. Zo zit het. Ja? Waar precies? Zal ik je ook vertellen. In de burcht Antonia. En dat is bij de Tempelberg. Bij het Tempelcomplex, de Tempelberg, links achteraan om precies te zijn. Ja, we zijn er een keer geweest, althans op de plek waar ze zeggen dat het geweest zou zijn. Ja, helder hè? Goed, vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zit opgesloten, blijft de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Dat vind ik nou mooi hè? Nou zie je die gemeente weer tevoorschijn komen. Ja, als we dat lijntje even kwijtgeraakt waren, in de geschiedenis althans, dan zie je, daar komt het weer. En dat is ook een aansporing voor onszelf. Hè? Om nooit op te geven in gebed. Ja? Nooit op te geven in je bidden. Waarom zou je? De Heer aan te lopen voor zaken. De Heer aan te lopen voor mensen die gevangen gezet zijn. Misschien wel geestelijk in de gemeente. Ja? En anderen op een andere manier. Dat kun je wel bedenken, denk ik. Ja? Goed. Dat is mooi. Dat zien we dus hier. Begin bij het begin van vers 5. Petrus wordt dus zwaar bewaakt. Hij zal niet meer ontkomen. Daar kun je je bij neerleggen. Er kunnen zulke dingen zijn. Ja, dat kan toch niet anders. Want daar kom je toch niet uit. Petrus heeft dat helemaal niet. Want anders had hij daar zitten koeren of zo. Of in ieder geval. De gemeente heeft dat ook niet. De gemeente doet dat niet. Zij geloven. Heer Jezus, u bent in staat om meer te doen, zelfs meer te doen dan wij beseffen, zelfs meer te doen dan wij bidden. En dat betekent niet dat ze zeggen, nou dan houden we op met bidden, want zo wordt die tekst ook wel eens uitgelegd. He, de Heer geeft boven bidden en denken, geeft hij. Prachtig, en dat weet ze. En daarom blijven ze vurig voor hem bidden. Ze voeren hun strijd in de hemel, want die hebben ze geleerd. En niet geleerd uit hun hoofd, maar met hun hart. Ze voeren die strijd tegen die grootvorst Belial, die in Herodes onder andere, maar in Herodes heel sterk dus, werkt. Samen strijden zij voor de troon van God, voor zijn heerlijkheid. En ze smeken dat Petrus vrijkomt. Ze smeken dat hij niet om zal komen. En het is geen eenmalig gebed, want 's nachts doen ze dat ook. Dat merk je straks als Petrus daar in het donker van de nacht aankomt bij het huis van Maria. Ja? Ze bidden dus vol geloof, volledig overtuigd van. Denk aan zondag. Ik ben volledig overtuigd dat hij die een goed werk begonnen is. Hiermee zal doorgaan totdat het zijn voltooiing vindt. En het slaat op jezelf, maar het slaat ook op de gemeente. En daar zijn ze van overtuigd. En weet je, zo werkt dat. En daarin, zo komt dus Gods kracht openbaar. Zo zie je de engelen hier in beweging komen. Enerzijds, we kijken weer even naar het tafereel voor ons. Enerzijds zien we Petrus. Ze bewaken hem intens. Onmogelijkheden. Geen uitzicht meer. Anderzijds zien we de gemeente. Zij bidden intens. Ze hechten zich vast aan God, aan Jezus, aan de waarheid en aan de gerechtigheid. Zo zijn ze bezig. En zij strijden de goede strijd. En weet je wat dat is, de goede strijd strijden? Voor iemand? Dat je het geloof blijft behouden, dat het een uitkomt, dat het doorkomt. Zo. Dat hij vrijkomt hier in dit geval. Hij zal niet verloren gaan, Petrus. Hij zal vrijkomen. Prachtig. En, zegt vers 6, in de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, dan ligt hij gewoon rustig slapen tussen die 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend, ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Dus je ziet Petrus' toestand. Dat zie je, als je het nou hoort. Dat is zonder uitzicht. Ja? Wat? Ja, dat vind ik ook bijzonder. Dat hij gewoon, inderdaad, hij heeft heel geen pilletjes gehaald, maar hij slaapt gewoon. Zoals Jezus, weet je wel, dan komt die storm opzetten en dan ligt hij gewoon op het meer, in die boot, en ligt hij gewoon te slapen. En die volle evangelieleerlingen helemaal verontrust. Kan u nou slapen, want ik moet kijken wat er allemaal gebeurt. En dan zegt hij, rust, eerst een storm bij hun tot bedaren brengen en dan de gewone storm. Prachtig, hè? Ja. Daar ligt Petrus te slapen. Morgen zullen ze hem voorleiden. Moet je nagaan. Het kan door zijn hoofd heen gaan. Wat denk je? Mag jij zeggen? Hem veroordelen. Hem kruis. Oh, gaat het allemaal worden? Wat doet Petrus? Zwaar bewaakt. Vastgeketend aan twee soldaten. Ligt hij rustig te slapen. En wat doet de gemeente, denk je? Die slapen niet. Die bidden vurig voor hem. Zelfs in de nacht. Mooi, hè? Zelfs als het donker wordt, ga je door met bidden. Zo, dan heb je me gelijk weer geestelijk voor jezelf te pakken. En zie ik dan in vers 7. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. En die engel stoot Petrus aan om hem wakker te maken en zegt vlug, sta op, met één vallen de ketens van zijn handen. Nu gebeurt er dus iets als je meekijkt, geestelijk. En ook in het zichtbaar. En zie, zo begint dit vers eigenlijk. Vers 7, toen, nee, er staat en zie. Zo begint het. En zie, er verschijnt een engel van de Heer. Mooi, hè? Een engel van de Heer verschijnt, dat is nogal wat. Een stralend licht schijnt. Ja, er staat hier letterlijk in de cel. Die vulde de hele ruimte, bestaat er totaal niet. Een stralend licht schijnt in de cel. Dat staat er. En wat zie je dan? Als je meedenkt, als je meekijkt, Gods heerlijkheid breekt door. Het is dus mogelijk dat in gevangenissen Gods heerlijkheid doorbreekt. Een engel verschijnt en Gods heerlijkheid omstraalt hem. Gods licht schijnt in de duisternis. En wat is nou het opmerkelijke? Juist. Maar even naar Petrus, het opmerkelijke. Nee, we beginnen bij het begin. We beginnen bij het begin. Hij wordt daar niet wakker van. Toch apart, hè? Ja, maar het licht komt, dan moet je toch wakker worden? Ja, je kan allerlei theorieën op dingen loslaten, maar hier staat het dat hij niet wakker wordt. En wat doet die engel dan? Ja, die letterlijk staat er, die port hem in zijn zij. Zo van, kom eens op joh, wakker worden. Zo maakt hij hem wakker. Je zal toch morgen niet meer zo door je wekker gewekt worden, maar zo door een engel gewekt worden, het is toch wat? En zijn bewakers, dat zeiden jullie al, die liggen te slapen. En die twee wachters voor de deur, wat denk je? Die liggen ook te slapen. Dit hemels gebeuren gaat helemaal aan hen voorbij. Ja. Dus, ja, ik kom in deze tijd ook tegen. Dat mensen slapen, dat het hemels gebeuren aan hen voorbij gaat. Het is goed als niet, je bij jezelf ook ontmaskert als het gebeurt. Hé, wacht eens. Ik slaap, ik ben niet wakker. Ik moet nuchter worden. En je engel roept je erbij, hè? Dat zie je hier. Goed, die twee wachters, hè? Daar waren we. Ze zien het licht niet. Ze horen de keten niet vallen. Ze merken niet dat deuren geopend en gesloten worden. Is toch wat? Ja. En het is daar in het verhaal, en dat vind ik prachtig, maar je mag het overzetten ook geestelijk, voor tegenwoordig. Goed voor jou, voor mij, om oog, steeds meer oog te hebben voor wat er in de hemel gebeurt. En dan zegt die engel, letterlijk, sta snel op. Hoor je? Opstaan. Snel. In actie komen. Hierin hoor ik opstandingsleven. En weet je wat mooi is? Ik weet niet of je het wel eens gemerkt hebt. Daar moet je dan eens over voelen, denken, tasten enzovoort. Maar engelen sporen jou en mij ook aan. Kom in actie. Blijf niet zitten waar je zit. De Heer laat zijn licht schijnen op jou. Hij laat zijn licht schijnen als hij de kans krijgt helemaal in jou. Hij wil jouw leven helemaal vervullen van zijn licht, van zijn heerlijkheid.
Nou, wat hier gebeurt is dus tegelijk een gelijkenis. Ik leer er, jij leert er iets van voor je leven. En die engel spreekt en de ketenen vallen van zijn handen. En hij wordt losgemaakt. Ik had eerst gedacht hij wordt bevrijd, maar het is niet zo. Hij wordt losgemaakt. En dan moet hij uittrekken. Het lijkt het evangelie wel voor jezelf. Op bepaalde gebieden. Ja, bijzonder ook wat over gehoord, hè? Hij wordt losgemaakt en dan kan hij uittrekken. Ho! Eerst moet hij zich nog
aankleden.
Zich bekleden met. Dat kan je ook geestelijk verstaan. Ja? Is nou voor jezelf. Je zegt, ja, 's ochtends moet ik opstaan en aankleden. Ik weet niet hoe ik aan moet trekken. Maar nou geestelijk. En dat vind ik wat makkelijker dan. Hè, want anders moet je denken over elkaar. Geestelijk wil de Heer je bekleden. Als je wakker wordt. Zegt hij, ik wil je bekleden. Ik bekleed je met de klederen van mijn heil. Bekleed je met mijn wapens, met mijn licht. Nou, je kan het invullen. Voor jezelf. Ja? En, zegt vers 8 dan. De engel zei tegen hem. Doe je gordel om. En trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zegt de engel. Sla je mantel om. En volg mij. Hij komt. Krijgt duidelijke instructies. Ja? Duidelijke instructies. Van zijn engel. Van de engel van de Heer. En ik denk. Voor jezelf ook dat je. Dit mee mag pakken. Ja, dat is een mooi verhaal. En dat is het ook. Het is een prachtig verhaal. Er gebeurt van alles. Maar dat je het ook naar je toe mag halen. Jij mag geestelijk steeds in actie komen. Dat je gelooft. Heer Jezus, u doet mij uittrekken uit wat mij nu op dit moment gevangen houdt. En het kan vandaag iets zijn en het kan morgen iets zijn. Ja? U doet mij uittrekken. U maakt mij los. Ja? Je hoort wat de engel tegen jou zegt. Pak hem persoonlijk door gelijk, hè? Omgord je. Omgord je. Paulus schrijft aan de Efeziërs. Omgord je lendenen met waarheid. En als ik mijn lendenen met waarheid steeds meer omgord, dan komt er steeds meer nieuw leven uit mij tevoorschijn. Dan brengt dat steeds meer nieuw leven voort, als je het zo wil zeggen. Als jij Gods woord leest en verstaat, als jij zijn geest laat werken in jou, zo wordt Gods woord levend in jou. En je trekt weg uit alles wat je gevangen houdt. Je trekt weg uit wat negatief je aandacht opeist. Kan zo gebeuren soms nog. In kleine momenten, zeg ik maar heel voorzichtig. Ja? Omgord je met waarheid. En trek je sandalen aan. Doet hij natuurlijk ook. Natuurlijk moet hij in zijn sandalen uittrekken. Ja? In die tijd was het ook wel goed. Voor jou en mij, als je het geestelijk pakt. Ja, dan zeg je, ja, mijn sandalen, ik heb nou wat anders aan. Bereid om je vrede te bewaren. Ja, geschoeid met de sandalen van de bereidvaardigheid van een evangelie van vrede, zeg ik nu even, Efeze 6. Bereid om vrede te stichten. Ja, dan kom je niet zo gauw meer in opstand, want dan wil je vrede stichten. Allerlei gedoe, vrede stichten. En ook niet zeggen, was dat wat nou weer voor gedoe? Vrede stichten. En die help je erin. Vrede verkondigen door je leven heen. En niet de vrede die de aarde zo wil hebben, maar hemelse vrede. Hemelse vrede aanbrengen, te midden van situaties, te midden van omstandigheden, te midden van problemen. Dat is het beste wat er is. Ja? En dan worden die situaties, omstandigheden en problemen heel anders, want dan is er vrede te midden van. Prachtig, hè? Ik vind dat mooi. En sla je mantel om, zegt hij dan. Die hadden we ook, hè? Ja. Vervolgens zei die engel, sla je mantel om en volg mij. Hij moet zijn mantel omslaan. Voor jou, jouw mantel der gerechtigheid. Ja? Jouw mantel der gerechtigheid. Ja, wat is dat, zou je kunnen zeggen?
Ja, maar geen studies ervan vanavond natuurlijk, want we doen handelingen en we doen het persoonlijk. De mantel der gerechtigheid, dat jij gelooft in Gods gerechtigheid voor jouw leven. En als het kan ook een beetje Gods gerechtigheid voor het leven van die ander. Ja. Maar het begint bij jezelf. Dat je Gods gerechtigheid verwacht in je leven. En zo trek je uit. Volg je je engel, want je hebt ook een engel. Toch? Seraf. Er is heel hoop over te doen, soms over engelen. Je volgt gewoon jouw seraf. Ze hebben hier beschermengel vertaald op een gegeven moment. Staat gewoon engel. En ieder mens heeft een engel. Ja? En die engel kan werken, dat snap je wel. Als jij bezig bent met het evangelie. Als jij bezig bent met het leven van God. Als je bezig bent met de doelen van God. Heer, wat staat er in uw agenda? Wat gaan we nu doen? Zo. Nou, dat is mooi, hè? En, zegt dan vers 9, Petrus volgt de engel naar buiten. Maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel laat gebeuren, werkelijk plaatsvinden. Hij meent een visioen te zien. Ja. Dus voor Petrus lijkt het alsof hij droomt. Alsof hij droomt. Hij denkt een visioen te zien. En heel langzaam dringt tot hem door. Dit gebeurt werkelijk. Het is niet te geloven. Ja? Leuk. Ja? Want zo overkomt het hem toch. Als je daar niet op doordenkt. Zo is leven met de Heer. En pas in vers 11 concludeert hij: mij overkomt een groot wonder. Vers 10. Toen ze de eerste, ze gaan wat wachtposten voorbij. En komen ze bij de ijzeren poort, die toegang geeft tot de stad. En die poort, die gaat vanzelf voor hen open. En als ze buiten zijn, lopen ze nog een straat verder, waarna de engel Petrus opeens achterliet. Oké. De wachters merken dus niets. Ze merken het licht niet op, dat hebben we al gehad, hè. Petrus loopt nou op de poort af, ik houd kort. Hij is dicht en gaat open. Hij gaat automatisch open en hij gaat ook weer dicht. Volgens mij hebben ze dat wegbetaald. Ja. Hij gaat open en hij gaat weer dicht. Automatisch. Dat is wel mooi. Jezus met zijn engelen is hier aan het werk. Hij opent deuren. Voor jou en voor mij. En hij sluit deuren achter jou en mij. Vindt hij prachtig? Hij opent de deur tot het licht, tot het leven voor jou. En hij sluit de deur van dood, van kwaad, van vul maar in, achter je. En je kan soms meemaken dat je een persoonlijk iets meemaakt. En dat het dan goed is dat je de Heer de deur naar het licht laat openen. De deur naar het leven, dat je weer levensvatbaar bent. En weer spreekt over leven en toekomst. Ja? En dan sluit je daarmee, en de Heer helpt je daarin, de deur van al het andere achter je. Dat betekent niet dat je dingen verdrinkt, maar soms worden de dingen die zogenaamd verdrongen zijn wel heel erg opgeklopt. Ja? Hij opent deuren en hij sluit deuren. Je vindt het ook in Openbaring. Voor jou, voor mij. Zo gaat dat in Gods Koninkrijk. En dat mogen we ons nog meer bewust worden. En dan gaan ze nog een straat verder. En dan gaat de engel staat er snel weg. Ook snel was wegvertaald volgens mij. Goed. Opeens hebben ze ervan gemaakt, zie je? Opeens gaat hij weg. Nou, hij ging snel weg. Goed. Vers 11. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om uit de handen van Herodes te bevrijden. Zie je nou, komt dingen tot hem door. En met de behoede voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Nou, die engel is weg. Hij heeft zijn spulletjes aan. Hij is uitgetrokken, hij is losgemaakt. Waar staat hij dan? En waar staat hij? In het donker van de stad. Ja? Hij heeft geen GPS, maar hij weet wel de weg. Hij is bevrijd. Hij mag nu verder gaan. Er zitten geestelijke lessen in. Als je daar, ik haal hem er niet eens uit. Je kan hem er zelf wel uithalen. En dan zegt hij: waarlijk, ik weet dat de Heer zijn engel gezonden heeft. De Heer heeft zijn engel gezonden. Ja? Welke engel zal dat zijn? die deuren opent en deuren sluit. Ik pak hem even door. Het lijkt me niet Gabriel. Het lijkt me een strijder. Het lijkt me, en dat is mijn mening, het lijkt me Michael. Ja? Er is iets heel bijzonders hier aan de hand. Ja? En Michael komt daar. Die komt erbij. Om het een en ander ook te bewerken. En in Daniël 3, vers 28, thuis bij nakijken staat: God heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren gered. Ja? Dus er is altijd redding. Vind je prachtig? Dat doet de Heer. Dat doet hij met engelen. Ook vandaag. En wat doet Michael, de engel van de Heer? Hij bevrijdt Petrus uit de hand van Herodes. Pak hem geestelijk door, hè? Uit de macht van Belial. En, staat er letterlijk, ben ik bij de tekst, uit de verwachting van het Joodse volk. Wat zij dus willen, de Joden. Wat zij verwachten. Want zij willen hem veroordelen. Zij willen hem doden aan het kruis met hem. Aan de schandpaal met hem of haar. Zo werkt Herodes. Ook vandaag de dag nog. Ja, die grootvorst. Aan het kruis met jou. Aan het schandpaal met jou. Ja? Hij ontkent je leven met de Heer. Als er iets fout gaat. En ook als er iets niet fout gaat. Hij ontkent altijd consequent je leven met de Heer. Hij veroordeelt je altijd. Ga je naar links, ga je naar rechts, ga je rechtdoor. Hij veroordeelt je altijd. Hij wijst je altijd af. En hij probeert daar maar één ding mee. Gods leven in jou te doden. Dat je het opgeeft, want we hebben al zoveel meegemaakt. En er is zo weinig gebedsverhoring. Nou, ik zie het hier niet in Handelingen. Ik vind dat prachtig. Ik denk, daar leren we toch wat van. Ja, niet fatalisme, maar daar leren we van dat er een dieper geheim ligt onder het hele gebeuren. En dat merk je, dat zie je hier gebeuren, ja? Die geest van Herodes, die werkt dus door de Joden heen naar de apostelen. Maar dat hadden we al gezien, hè? Die hadden we al. Vers 12. Als dit hem tot hem doordringt, gaat hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Petrus ziet dus: ik ben vrij. Ik ben vrij. En het eerste wat hij doet, dat is niet, dan ga ik eens even kijken wat we nu eens voor leuks gaan doen. Dan gaat hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. En dat huis van Maria, dat moet je weten, dat is een bedenhuis. Daar wordt gebeden. In dit geval zie je waarvoor ze bidden, hè, maar ze bidden ook voor andere dingen. Daar bidden ze deze nacht bijvoorbeeld voor Petrus. Het zijn mensen uit één stuk. Ze strijden. Ze geloven. Ze gaan door. Onder alles wat er ook nog meer voor narigheid komt. Ik ga door. Zulke mensen zijn het. En dat is de gemeente van Jezus Christus, waar de Heer in kan werken, in Heilige Geest. Ik vind dat fantastisch. Ja? Nou, en wat zien we dan? Dan gaat het gebeuren verder. Nadat hij op de deur van de voorportaal geklopt heeft, komt er een dienstmeisje dat Rode heet, om open te doen. En, staat er achter in 14, als ze de stem van Petrus herkent, is ze zo blij dat ze vergeet de deur te openen. En naar binnen rent om te zeggen: Petrus staat voor de poort. Nou. Petrus klopt op de poort. Dat is heel apart. Hij heeft straks nog meegemaakt dat poorten zo voor hem open gaan en achter hem dicht gaan. En nou moet hij weer kloppen. Het is toch wat. Ja. En dan komt er een dienstmeisje naar die poort. Ze heet Rode, dat is Roosje. En ze gaat naar de deur. Ik denk om te horen dus wie er is. En dan herkent ze Petrus' stem. En dan is ze zo blij. Zo blij dat ze de poort niet opent. En direct weer naar binnen loopt. En dan zegt ze: mensen, Petrus staat voor de deur. Nou, ze denken, die is gek geworden. Die slaat door, s'nachts veel gebeden. Ja, dan kan je het krijgen. Ja. Petrus staat voor de deur. Goed, gaan we kijken wat ze dan zeggen tegen haar. in vers 15. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze blijft volhouden dat het echt zo is. Nou, dan moet het zijn engel zijn, zeggen ze tenslotte. Ja, ze geloven haar niet. Er staat een apart werkwoord hier. En als je de vertalingen vergelijkt, kom je van alles tegen. Je raaskalt staat er bijvoorbeeld al. Daar staat het werkwoord maino. En daar komt ons woord mani vandaan. Je zit in een mani, joh. Ken gewoon niet. Nou, je mag zelf vertalen zo je het wil. Maar maino, daar komt ons woord mani vandaan. Dus dat is nogal wat te zeggen. Het is een mani van je. Straks hoor je weer. Goed. Maar zij houdt vol. Echt. Het is waar. En dan heel apart, hè. Ik vind het heel apart. Ze bidden voor Petrus. Heer Jezus, bevrijd hem. En nou staat hij voor de deur. En wat zeggen ze? Dat kan niet. Mooi, hè. Dan kan je weer merken dat de Heer geen bovenbidden beseffen. Ja, goed. Maar nou komt het meest opmerkelijke. Dan zeggen ze, dan moet het zijn engel zijn. Zijn engel. Ja? Je hebt allemaal, ik heb het al gezegd, hè, een persoonlijke engel. Ik laat het toch maar eens een keer zeggen. Jouw persoonlijke engel staat jou ten dienste. Dat is mooi, hè? Weet je wat hij allemaal doet? Merk je dat wat van op? Tijdens de drukte van de dag. Ja? Nou, bijvoorbeeld. Hij draagt bij aan het klimaat van Gods Koninkrijk in jouw leven. Ja? Aan blijdschap, aan vrede, aan gerechtigheid, aan waarzijn. Daar is hij in betrokken. Een engel geeft altijd licht aan jou. Hij werkt Gods vrijheid en ruimte, dat bewerkt hij mede, doet hij aan mee, in jou. Je engel werkt er naartoe. Daar helpt hij bij dat Gods heerlijkheid openbaar komt in jou. Ja? Hij dient je. Hij stimuleert het leven van God in jou. Prachtig toch? Wat doet hij veel, hè, die engel? Als hij de kans krijgt van jou. Dat is de keerzijde. Ja? Dus hij gaat aan het werk op het moment dat hij natuurlijk... Ik loop te mopperen. Gebeurt wel eens. Ik loop te mopperen. Kan die engel niks doen. Die boze geest wel, die moppen maar door, je hebt gelijk. Ja? En volgens volle evangelie heb je ook gelijk. Ja, dat is een boze geest. Ja? En komen we allemaal nog wel eens even tegen. Werking daarvan. Goed door te hebben. Maar die engel, die wil gewoon die vrede weer in je bewerken. Die engel wil gewoon die blijdschap weer in je bewerken. Die engel wil dat Gods Koninkrijk verder openbaar komt in je leven. Mooi, hè? Daar helpt hij je bij. Soms stikt hij je op je schouder. En zegt hij je, opstaan. Soms port hij je in je zij. Zegt hij, opstaan. Het is tijd nu. Zoiets. Ja, kijk hoe je ermee kan. Ja? Maar, die engel. Als we daar nu goed naar kijken. Dan lijkt hij dus. Die engel van jou lijkt dus op. Op jouzelf. Niet op je broeder of zuster. Ja? En zijn stem, als ik nu goed meekijk in deze tekst, lijkt op jouw stem. Apart, hè? En als jij voortgaat in Gods Koninkrijk, dan kan hij jou steeds dienen. Dan dient hij jou. Dan dient hij jou in wat je denkt, wat je gelooft, wat je verwacht, in hoe en wat jij lief hebt. Nou, dan gaan we verder in het verhaal. Intussen staat Petrus nog steeds aan die poort te kloppen. Als ze het dan toch open doen, zien ze tot hun grote verbazing dat hij het is. En hij gebaart dat ze moeten zwijgen en legt uit hoe de Heer hen uit de gevangenis heeft bevrijd. Daarna zegt hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Dan vertrekt hij vervolgens naar elders. Petrus blijft dus kloppen. En dan gaan ze ook open doen. En dan zien ze hem en dan staat er letterlijk, zij raken buiten zichzelf. Zij raken buiten zichzelf. En dan staat het, En dan gebaart Petrus met zijn hand van dat ze even stil moeten worden. Ze moeten zwijgen. En zo brengt hij die positieve opschudding, tot bedaren. Hij vertelt hen hoe de Heer hem heeft bevrijd, hem heeft uitgeleid. Achter wat Michaël doet, ziet hij dus ook het werk van de Heer heel duidelijk. En nou gaat Petrus vertrekken, staat hier. Nou, er staat letterlijk, hij trekt op. Waar zou hij heen gaan, denk je? Nou, dat gaan we zien. Dat kan je zien in handelingen. Hij gaat naar Antiochië, dat denk ik. Hij blijft niet meer in Jeruzalem. Dus hij denkt niet, als ze me nou weer gevangen nemen, houden ze weer een bidstond en dan kom ik er weer uit. Ja, dan zou je een soort volle evangelie denken krijgen. Hè? Een soort systeem denken. Oh, maar dan gaan we weer binnen. Oh, dan doet de Heer dat. Ja, alsof de Heer aan een touwtje zit. Zie je, dat is iets te simpel uitgelegd, vind ik. En dat komt soms bij andere dingen in gebed ook wel voor. En daar wil ik niet te veel over uitweiden, maar je snapt, het gaat om een geheim van het geheel. Ja? Dus je kan het niet allemaal in kaders zetten. Dat zie je hier ook. Want Petrus, die, terwijl een ander misschien zou zeggen, ik blijf, maar Petrus zegt, ik ga verder op werk doen. Ja? En dan moeten ze, Jacobus en de broeders, staat er letterlijk, Jacobus en de anderen, ik snap niet waar, ik zie het nu pas hoor. Ik ben natuurlijk gewoon met de grondtekst bezig, maar je ziet hier Jacobus en de anderen, Jacobus en de broeders staat er. En dan leggen ze uit, Jacobus en die broeders, dat zijn de anderen. Maar Jacobus en de broeders, dan begrijp je dat het over de apostelen gaat. Dan gaat het ook over de leiding van de gemeente in Jeruzalem. En als ik hoor Jacobus en de broeders, dan snap ik ook dat Jacobus vanaf die dag de leiding heeft in Jeruzalem. Dat hij vanaf die dag ook voorganger is. En de broeders zijn de andere leidinggevende broeders die daar nog zijn. Mooi hè? Nou, dan weet je dat ook. En, zegt vers 18, bij het aanbreken van de dag ontstaat er, we zijn terug bij de gevangenis, hè? Heb je hem nu? Heb je hem? Nou gaat er weer een opschudding ontstaan, maar dat is een andere. Bij het aanbreken van de dag ontstaat er een enorme opschudding onder de soldaten die zich afvragen, wat kan er met Petrus toch gebeurd zijn? Ja. Het wordt dag, die soldaten worden wakker, je moet je voorstellen in die cel. Nee. Hé? Kijk nou in die andere zit. Kijk nou. Die dingen zijn los. En die Petrus weg. En doen ze die deur open. En die zeggen, jongens, wakker worden. Waar is Petrus? Ja, dat weten wij ook niet. Nou, jongen, de toestand. Er ontstaat dus eigenlijk, ik geloof dat letterlijk staat, een enorme opschudding en een enorme verwarring staat. Ik denk dat dat gebeurt dus als de soldaten 's ochtends afgelost worden. Wat is er met Petrus gebeurd? Hij is niet meer in de cel. Wij weten waar hij is, ja, maar zij niet. En ze worden bang. Waarom worden ze bang? Dan krijgen zij de straf die Petrus zou krijgen. Zo werkt dat in die tijd. Ja? Als hij zorgt dat hij ontsnapt. En dat lezen we dan ook in het volgende vers. In vers 19. Herodes laat tevergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, geeft hij bevel hen terecht te stellen. Vervolgens reist hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd verblijft. Ja, had hij ook een prachtig pretpaleis overigens hoor. Daar hebben we wel de resten van gezien. Goed. Herodes laat Petrus dus zoeken. Maar hij vindt hem niet. Hoor je er iets in? Hij laat hem zoeken, maar hij vindt niet. Zoeken en niet vinden. Hier heb je nog één aan het eind van de avond. Dat hoort bij de geest die in Herodes werkt. Dat je zoekt en niet vindt. Zoeken en vinden hoort bij Gods geest. Ja? Die in jou mag werken. In Gods geest zoek je en vind je ook. Vind je die prachtig? En dan verhoort hij zijn soldaten. En dat levert ook al niks op. En dan staat er letterlijk, heb ik je al verteld, de soldaten laat hij afvoeren. En ik vermoed dat je moet aanvullen om ze terecht te laten stellen. En dat heeft het MBV dan ook gedaan. Zo werkt Herodes. Zo werkt het Rijk der Duisternis. En dan gaat Herodes naar Caesarea. Naar een grote stad. Aan de zee. Ja? Kilometer, ja, wel eerder gehad. Hebben we eerder gehad in handelingen, 50 kilometer. Moest je karren om daar te komen. Minstens. En waarom gaat hij daarheen? Omdat dit niet zo goed afgelopen is. daar zullen de Joodse leiders niet zo blij mee zijn. Dus hij denkt, ik peer hem een poosje.
Ja? En hij gaat naar Caesarea. Goed.
Nou, volgende keer zullen we het weer oppakken bij de dood van Herodes. Die man die gaat ook nog op een verschrikkelijke manier sterven. Maar dat gaan we volgende keer nog even bij bezig. Ik heb hier, we zullen zo bidden, maar
voordat het vergeet, wat dat gezegd. Hier heb ik wat bladen dat in de koos liggen. En dat mag je dan meenemen.
Ik ga eerst bidden en dan gaan we zingen. Heer Jezus, dank u.